Goedenavond, luisteraars. Fijn dat we elkaar op deze woensdagavond weer eens mogen ontmoeten. En dat rondom een open Bijbel. Ik lees eerst een stukje uit Handelingen 20. En vanaf vers 1 dan tot en met vers 12. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij de delen doorgereisd en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden doorgebracht had, en hem van de Joden lagen gelegd werden, als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weder te keren door Macedonië. En hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicensen Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië Tychicus en Trophimus. Deze vooraf heen gegaan zijnde wachten ons te Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verrijzen, en hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren, en een zeker jongeling met name Eutychus zat in het venster, en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende viel van de 3de zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem en hem omvangende, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo, en zij brachten de knecht levende, en waren bovenmate vertroost. We ontmoeten Paulus en de zijnen in Troas. Paulus was er geweest samen met Silas en Lucas, en daar is hij naar Europa geroepen. U kent het gezicht van Paulus wel, dat hij geroepen werd met de woorden, kom over en help ons. Andere deuren waren, als het ware, door de Heilige Geest gesloten. Paulus kwam er later weer in Troas, toen hij op weg was naar Korinthe, in verband met moeilijkheden daar. Hij schrijft ervan in de 2e Korinthebrief, voorts als ik in Troas kwam, om het evangelie van Christus te prediken, en als mij daartoe een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik daar Titus, mijn broeder, niet vond. En het gedeelte wat we nu gelezen hebben, is hij daar dus voor de 3de keer. Dat was de keer dat hij bij zijn vertrek zijn reismantel vergat, en die hij achterliet bij Carpus. Misschien dus dat we nu in het huis van Carpus zijn als we dit gedeelte lezen. En kort voor zijn dood schrijft Paulus aan Timotheus, breng de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Ja, in die tijd is hij er dus 7 dagen geweest. En de geschiedenis begint op zondag, het is de 1e dag van de week. Het is de opstandingsdag. De dag waarop hij ook, zoals hij zelf zegt, het evangelie van Christus zal prediken. de dag van de heerlijkheid van Christus, zoals straks ook uit de opstanding van Eutyches zal blijken. De opstandingskracht van Christus strekt zich dan ook uit naar deze jonge man, die weer tot het leven terugkeert. De zondag, een heerlijke dag, de dag des Heren, de dag naar zijn naam genoemd, zijn werkdag, waarop het woord gepredikt wordt, maar waarop de Heren ook dikwijls het woord onderstreept, bevestigt in harten van mensen. De gemeenten die hij hier bezoekt worden gewoon discipelen genoemd, als de discipelen bijeen gekomen waren. Namelijk om brood te breken, dat is het avondmaal te vieren. Dat gebeurt ook tijdens de gewone maaltijd, de agape, de liefdemaaltijd. Maar het is opmerkelijk dat ze dus discipelen worden genoemd. En dat blijkt ook wel uit deze geschiedenis, dat zijn leerlingen. Zij zitten aan de voeten van Paulus, zoals eenmaal de discipelen aan de voeten van de Heer Jezus. Het zijn mensen die tot geloof zijn gekomen, maar daarmee nog niet alles weten. Wie kan zeggen dat hij alles of veel weet, als het gaat over God en geestelijke zaken, over de weg ter zaligheid? Daar hebben we steeds onderwijs in nodig. Daarin moeten we steeds weer leren, ook dingen afleren. Dat is een kind van God, een discipel, een leerling. Niet eigenwijs, want dat zijn we van nature wel, maar die dat afleert en bidt. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat is het mooi als we dan hier de gemeente samen zien op een zondagavond. Het is wel avond, want de zondag was niet als bij ons een dag van rust, zoals het behoort te zijn ook, overigens. Maar in die cultuur, in die tijd, was dat niet zo. De Joden hielden op de zaterdag een rustdag, maar de zondag was een gewone werkdag. Dus ook de eerste christenen hebben op de zondag gewerkt en konden pas 's avonds bij elkaar komen. En wij zijn dus wel erg bevoorrecht dat wij een dag kunnen afzonderen, 's morgens, 's middags of 's avonds naar de kerk kunnen gaan. Het was bij hen nodig dat het in de avonduren gebeurde. En we kunnen ons wel eens afvragen wanneer het bij ons nodig zal zijn, als de zondag steeds meer een gewone werkdag wordt. Maar er zijn er nog veel vrijheden waar we nog dankbaar gebruik van mogen maken. Paulus heeft gepreekt en het werd een hele lange preek. Wanneer hij precies begonnen is, weten we niet, laten we zeggen 7 uur, 8 uur, maar hij strekte zijn reden uit tot middernacht. Als er een ongeluk gebeurd is, hij dus al 1 uur of 3, 4 aan het preken. En ja, bij ons is het zo, een preek duurt 3 kwartier, zoiets. En dan is het ook weer goed, omdat we elkaar toch ook weer spoedig terug zullen zien. We moeten ook rekening houden met kinderen. Maar toch, al die regels, die vinden we hier in dit huis van Carpus niet. Paulus neemt er de tijd voor. Hij raakt niet uitgepreekt. En dat is omdat hij Christus Jezus en de opstanding verkondigt. Gekruisigd is hij, gestorven, begraven, maar ook weer opgestaan. En dat is het karakter van de zondag. Jezus leeft. Hij is de levende die opgestaan is, maar ook anderen het leven brengt. En Paulus wordt niet moe om dat te prediken. En we horen ook niet van opstand onder de gemeenteleden. Ze luisteren. Het is een heerlijke avond daar in Troas. De Heere is in hun midden. Wie met aandacht luistert, met heilbegeerte, kan soms heel vreemd opkijken van het amen. En je hoort wel eens zeggen, u had nog wel wat door kunnen preken wat mij betreft. Als we dromen onder de prediking, met onze gedachten wegzwerven, dan kan het ook vlug gaan, maar dan is er wel kostbare tijd verloren gegaan of niet goed gebruikt. Nee, op de zondag hebben wij toch ook geen haast. We moeten ook de tijd ervoor nemen. En het zal fijn zijn als we straks weer een eigen kerkgebouw hebben, zodat we ook niet met een andere gemeente voor of na ons rekening hoeven te houden. Want dat blijft toch altijd wel op de zondag een rol spelen. Paulus wilde op de maandag vertrekken en had daarom de tijd op zondag nodig om het woord van God te prediken. De Bijbel legt dus de nadruk op de verkondiging. Dat moet ook nu in het visuele tijdperk benadrukt worden. Door de verkondiging, de woordverkondiging, wil de Heere door zijn Heilige Geest werken. In onze kringen is dat gelukkig nog niet de gewoonte, maar het gebeurt wel in kerken dat er een beamer is, die zijn intree heeft gedaan, en dat wordt ook weer saai natuurlijk, zo'n ding, dus nu worden er weer toneelstukjes opgevoerd, ook wel in kerken binnen ons kerkverband, waarbij Bijbelse verhalen worden afgebeeld en nagespeeld. En de diepere achtergrond ervan is dat men niet meer wil zitten, luisteren, discipel zijn eigenlijk. Men wil zelf wat zeggen, in plaats van het woord aan het woord te laten. Zit dat er niet achter? Maar het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En dat geloof is uit het gehoor van het woord van God, zegt Gods woord. En net zo min als wij in een bioscoop een preekstoel verwachten, zo min moeten we in de kerk een filmdoek verwachten. We zouden er een apart onderwerp over kunnen maken, hoeveel de Heere zelf de verkondiging benadrukt. Hij zegt toch zelf, gaat dan heen, onderwijst alle volken en lerende hen onderhouden, al wat ik u heb geboden. En ja, de duivel, die is daar ook op de zondag. Dat moeten we ook altijd weer bedenken als we naar de kerk gaan. Er beducht op zijn dat hij onze aandacht kan afleiden en dat er maar iets hoeft te gebeuren en hetgeen wat gesproken wordt, wordt vergeten. Want er gebeurde ook daar in Troas op een gegeven moment wat. En als er wat gebeurt, dan krijgt dat gelijk alle aandacht. En dan gaat men straks naar huis, niet met het gehoorde, maar met het gebeurde. En ja, zo zie je dat hier ook het geval zijn. Ze waren op de zolderverdieping van een huis, de derde etage. En alle lampen waren dus aan, let wel, olielampen, die wat walm afgaven. Het was warm daar, een volle zaal, een volle kamer. Er was wel een raam open, lezen wij. En die oliedampen verlieten door het raam de ruimte naar buiten. Maar in dat venster, die vensternis, zat iemand. Een jongeman. Bij jongeling moet je denken aan een jongen van tussen de 12 en de 20 jaar. Eutychus, de gelukkige. Wie hij verder was, weten wij niet. Hij wordt in vers 12 een knecht genoemd. Maar jongen of knecht wordt in de Bijbel vaak door elkaar gebruikt. Het was in ieder geval geen slaaf. Wel hoorden vele christenen tot de slaven, zodat men ook daarom pas na het werk, 's avonds dus, samen kon komen. Dat is mogelijk. Maar Eutychus is er ook, en hij hoort het evangelie ook. Wellicht meegekomen met zijn ouders, maar er is aanleiding om aan te nemen dat hij ook uit eigen behoefte kwam. Dat ook hij werkelijk een discipel was. Ik heb het altijd zo gedacht dat mensen die uit de dood worden opgewekt, kinderen Gods waren. Dat moeten we maar van uitgaan. En dat is dan ook wel vreselijk wat er dan opeens gebeurt. Als dan met een vreselijke gil en met veel commotie daar een jongeman naar beneden valt en met een klap op de grond terechtkomt. Ja, hij was in slaap gevallen. En je zou kunnen zeggen, ja, dat mag niet, je mag onder het woord niet slapen. Maar nog eens, het was avond, de lampen waren aan, dag van arbeid zat erop. En dan kan het toch zomaar gebeuren dat je moe bent en dat je in slaap valt. Dus heel wat anders dan als mensen, en die ken ik ook, ervoor gaan zitten en al bij het begin van de preek in slaap sukkelen en daar een gewoonte van maken. En dat is natuurlijk een hele grote zonde. Want als de Heere spreekt, dan moeten de oren open. En als de oren niet open zijn, hoe zal dan ooit het hart open kunnen gaan? Ja, de Heilige Geest kan altijd werken. De boze geest werkt, maar de Heilige Geest ook. Maar we hebben ook onze verantwoordelijkheid. En daarom zegt de Heere ook tegen de 7 gemeenten in Klein-Azië en ook dus tot ons, wie oren heeft om te horen, die horen. Slapen in de kerk, of met je ogen open slapen en met allerlei andere dingen in je gedachten bezig zijn, dat is de Heere en zijn woord verachten, in de weg staan. En daarvoor nodigt de Heere ons niet uit in zijn huis. Maar Eutyches, deze jonge man, behoorde niet tot degene die bij voorbaat al een slaaphouding aannemen. En zoals ik ook wel eens heb gemerkt en gehoord, en degenen die er omheen zaten, die hoorden dat natuurlijk ook, dat het slapen overging in een snurkgeluid. Vreselijk. En ja, dat gaat toch echt te ver. En ook ik heb er wel eens wat van gezegd in dergelijke gevallen. Wij zouden dat ook heel erg grievend vinden als wij iets vertellen aan mensen en bemerken dat ze niet luisteren. Of zelfs in slaap vallen. Dat zouden wij ook niet accepteren. En daarom, net als Eutyches, je kunt ook te goede trouw zijn en in slaap vallen, ook door vermoeidheid. Bijvoorbeeld onder een boerenbevolking die 's morgens al vroeg eruit moeten, en dan in een warme stal aan het melken zijn en dan zich op moeten knappen en naar de kerk gaan. Dat kan allemaal gebeuren, maar ook na een lange werkdag zoals in dit geval. Maar wij zullen 's morgens in de kerk na een nacht van rust en 's middags veelal ook na een middagslaapje alert moeten zijn op het woord van God. En daarom zaterdag 's avonds ook niet te laat naar bed, omdat we uitgerust mogen zijn. Want er is een heel groot voorrecht als de Heere tot ons spreekt. Maar in het geval van Eutyches dan, deze jongeman, het kan zijn dat hij niet alles begreep. Dat kan zijn als je jong bent, kind bent, maar ook als je ouder bent. Het was toch wel wat Paulus naar voren bracht. Het waren allemaal nieuwe dingen. Ze kwamen uit het heidendom. Ze hadden zo'n heel andere gedachtenwereld. Ze leefden in zo'n heidense cultuur. En ja, dan is het toch wel te begrijpen dat er ook moeilijke dingen bij zijn. Dat we niet alles begrijpen. En dat is ook weer het karakter van een discipel. Die snapt ook niet alles. Die heeft ook nog vragen. Het is fijn dat er ook voor onze jonge mensen naast de prediking ook catechese wordt gegeven. En dat er verenigingen zijn waar we op de dingen en de vragen van het leven en Gods woord kunnen ingaan. Maar deze jonge man was met een diepe slaap overvallen. Dat is een vreemde uitdrukking. Net alsof iemand een overval pleegde, hem aanviel. En ik denk dat we dat maar een beetje in gedachten moeten houden. Ik zei al, de duivel was er ook. En die weet dat het woord van God een kracht is. En dat door het woord van God zondaren tot kering komen, stilgezet worden, dat ogen opengaan en oren en harten worden ontsloten, dat weet de duivel ook. En daarom probeert hij van alles en nog wat te doen om de kracht van het woord en de prediking van het evangelie, als het ware, te ontkrachten. En zorgt hij voor afleidende gedachten. Maar het staat dat hij met een diepe slaap werd overvallen, kan ook betekenen dat hij gevochten heeft tegen de slaap, maar dat ook niet vol heeft gehouden. Maar het is een vreselijke consternatie natuurlijk, als de arme jongen met een gil het raam uitvalt en 3 verdiepingen lager met een dreun op de grond terechtkomt. Paniek natuurlijk alom. En de indruk van het woord van God kan zomaar weg zijn. Het is natuurlijk heel erg als ook tijdens een dienst verschillende malen in het verleden meegemaakt. Mensen onwel worden of zelfs overlijden. Maar ook als er niet zoiets ernstigs gebeurt, bijvoorbeeld een vogeltje die binnenkwam en rond ging fladderen, ja, dat vraagt dan gelijk ook de aandacht en neemt de aandacht voor het woord van God weg. Daarom moeten we ook nooit onvoorbereid, ik bedoel zonder gebed, naar Gods huis gaan. En daarom wordt ook vaak gebeden in het grote gebed of we ongestoord samen mogen zijn, want het gaat toch om de zaken van het allergrootste en heerlijkste gewicht. Ja, en dat wil Satan dus, hè? Onze gedachten aftrekken van het woord. En Paulus heeft dat doorgehad. Satans listen waren hem niet onbekend. Lucas de dokter is er ook bij, maar hij stuurt Lucas er niet gelijk naartoe, maar hij gaat zelf naar beneden en hij claimt, net als Elia en Elisa dat eerder hebben gedaan met overleden kinderen, claimt hij het lichaam van Eutychus en gaat hem omvangen of bovenop hem liggen, als het ware. Net zoals Elia en Elisa hadden gedaan. Hij claimt dat lichaam en vraagt aan de Heere, want het gaat nooit zonder het gebed, of het leven weer terug mag komen. Het is waar, het is een tijd van grote werkingen, krachtige werkingen van de Heilige Geest geweest. En doden zijn ook tot leven gekomen. Ook Petrus heeft toch iemand opgewekt uit de dood. En daar laat de Heer Jezus zijn kracht in zien. Paulus heeft die kracht niet en Petrus ook niet en Elia en Elisa ook niet. Die moesten eerst vragen, bidden aan de Heer om een wonder, om zijn kracht. En dat is zo groot, dat Paulus in het geloof hier mag handelen en vraagt of door de opwekking van Eutychus het woord, als het ware, wordt onderstreept. Wees niet in beroering, roept Paulus naar de anderen. Een sterk woord is dat in het Grieks. Er is een grote onrust. Een onrust waardoor je helemaal in beslag wordt genomen. En alles wat Paulus gezegd heeft, ja, dat is natuurlijk niet vergeten, maar op dat moment indrukken zijn weg. Dat wil de duivel. En Paulus wil dat verhoeden, zo het kon. En dat is zijn begeerte, dat hij er gelijk zelf naartoe gaat en naar deze knecht gaat, opdat hij weer tot leven zou komen. Heeft hij zelf niet gepredikt de opstandingskracht van de Heer Jezus? En dat geloof beoefent hij hier, en dat geloof wordt niet beschaamd. De arme Eutychus lezen we, werd dood opgenomen, opgetild dus en naar binnen gebracht, en men zei, ach, hij is dood. En dan roept Paulus dus de Heere aan om het leven. Zie wat het geloof vermag. Dat is dus wat hier gebeurt. De Heer Jezus wordt gepredikt als de opgestane. Het is zijn dag, de dag des Heren. En dat wordt op deze dag wel heel erg duidelijk. Doden worden levend en staan op uit een zondegraf. De Heere doet wonderen. Zou iets voor hem onmogelijk zijn? Daarom mag er ook, ja moet er ook, verwachting zijn van de zondag, van de prediking op de zondag, van het feit dat de Heere Jezus leeft en is opgestaan uit de doden, en die het tot op de dag van vandaag waarmaakt dat hij het leven schenkt, wat we ook zo graag zingen in de kerk, van een God die leeft en aan de ziel het leven geeft. En daarom is het ook vooral tot Paulus grote vreugde geweest, dat hij het leven voelt terugkomen. Wees niet beroerd, kom niet in beroering te zeer, want zijn ziel is weer in hem. Dat is nu de macht van de Heer Jezus. En hij toont in zijn macht om het woord van God te bevestigen en om in de meest onmogelijke omstandigheden troost te bieden. Want dat lezen we ook in dit gedeelte, ze waren bovenmate vertroost. Daar kent u dan ook een gelovige aan. Hij heeft de troost, de kracht, de Heere zelf nodig, het woord van troost nodig. Dat je merken mag, maar wat er ook gebeurt, de Heere staat er boven. De duivel wil het woord krachteloos maken, maar de Heere zelf bevestigt het woord. En daarom lezen we ook in Markus 16, de apostelen predikten overal en de Heere bracht mede, dat vindt u daar in Markus 16, hè, en bevestigde het woord van God door tekenen die daarop volgden, die op het woord van God volgden. De Heere bevestigde het woord. Doet hij dat nu ook? Ja, op het gebed. Als de Heere het woord toepast in onze harten en het persoonlijk wordt en levend wordt en tot leven wekt, het ons werkelijk vertroost, kracht geeft aan alles wat we op dat moment nodig hebben. Een teken. De Heere bevestigt het woord van God, zegt Markus, door tekenen die op de verkondiging van het woord volgden. Dat is nu het werk van de Heilige Geest. En daarom is een kerkgang eigenlijk niet goed en niet mogelijk zonder voorbereiding in het gebed. Of de Heere wonderen wil doen, krachtig wil werken. Als dat gebeurd is, dan gaat Paulus weer naar boven. Er is zelfs meer behoefte dan op dat moment om het woord van God te horen. Hij gaat wat eten. Er zijn emoties, geestelijke emoties kunnen ook erg vermoeien. En dan gaat hij weer verder. Hij raakt niet uitgepreekt. En in de vroege morgen verschijnt Eutychus weer. Dan wordt hij weer getoond aan de gemeente en mankeert hij niets. Levend en gezond wordt hij aan iedereen getoond. Als een bewijs van de goedheid, van de macht, van de genade van de Heere Jezus Christus. Men werd bovenmate vertroost. Ja, ook omdat ze Eutychus weer terug hebben. En als je een vader en een moeder gehad heeft, dan zijn die natuurlijk vooral vertroost geweest. Maar iedereen is vertroost geweest, omdat ze in zijn levendmaking de gunst en de liefde en de genade van de Heere hebben gezien. En ik zei het al, van allen die de dood stierven en weer ten leven kwamen, mogen we aannemen dat ze alle zonder onderscheid kinderen van God waren. Dus ook deze jongen heeft de opstandingskracht van Christus ervaren. Wat is het goed om de weg te gaan die je ouders wijzen, naar de kerk gaan, opgroeien onder het woord, onder de prediking. En juist daarom, omdat daar wonderen gebeuren. En wat is het erg als mensen dit spoor verlaten. Natuurlijk, de Heer kan je altijd bereiken, gelukkig wel. Maar we worden wel geroepen om ons onder het woord te begeven. En daarom mogen we de kerkverlaters, kinderen van ons die wellicht een andere weg gaan, nooit vergeten, maar in het gebed aan de Heer opdragen of Hij, omdat Hij de machtige is en voor Hem niets onmogelijk is, ook die kinderen weer wil terugbrengen tot Hem en tot ons. En als er weer verloren zonen terugkomen, dan zijn ouders, maar ook Gods kinderen, bovenmate vertroost, omdat niet de duivel, maar de Heer Jezus het laatste woord heeft. Tot zover. We zullen samen ook nog bidden. Daar hebben we misschien wel aan gedacht, Heren, aan kinderen en kleinkinderen die eigen wegen gaan van uw woord af, die toch wel gedoopt zijn, de eerste jaren van hun leven onder de prediking van uw woord hebben verkeerd. Heere, geef dat onze kinderen het geheim mogen kennen dat Eutychus kende, en dat er heilbegeerte mag zijn, een honger en een dorst naar uw woord. We weten, Heren, dat het geloof ook mogen functioneren in ons leven, dat bij u alle dingen mogelijk zijn. Waar is het gebed van het geloof, in de naam van de Heere Jezus, dat u wonderen doet? Dat hebt u ook toen in Troas bewezen. En het wordt ons niet verteld als een berichtje van een jongen die 2000 jaar geleden zo'n beetje leefde, en die toen uit het raam gevallen is, enzovoort, enzovoort. Maar het wordt ons toch verteld om te laten zien wie u bent. Ook vandaag nog. Dat hebben we zelf persoonlijk nodig. Dat hebben onze kinderen en kleinkinderen nodig. Wil u ons dat uit genade schenken, Heere? Dan zou zoveel troost, het zou zoveel moed geven. Ook in deze tijd waarin zoveel ontmoedigende dingen gebeuren. Laat de duivel toch opnieuw nederlagen leiden, en laat hij tot zijn ellende en zijn smart, tot zijn vernedering en schaamte, en wij tot onze troost en vreugde mogen ervaren, dat het echt waar is wat u gesproken hebt, en dat u het ook waar maakt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb dank voor deze avond. Denk aan een ieder van ons. Neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam beide, en hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wens u alle godsrijke zegen toe.